de mededeling gemeente namens de kerkenraad. Aanstaande zondag zal er om 9:30 leesdienst zijn en voorbereiding gehouden worden voor het heilig avondmaal. Om 9:30 hoopt u voor te gaan dominee P. Roos. De tweede collecte vandaag is bestemd voor de pastorale gezondheidszorg. En verder wordt u meegedeeld dat vrijdagavond zo de Heer in het leven de kerkenraad vergadert. En die vergadering begint om 7:30. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Ik ben gewoon in bange dagen mijn benauwdheid u te klagen. Gij toch die de ellende ziet, hoort mij en verstoot mij niet. We zingen met elkaar gemeente van Psalm 86, het vierde en daarna ook het achtste vers. Gemeente de Heer spreekt deze morgen eerst tot ons in zijn heilige wet. In aansluiting daaraan zingen wij uit de zesde psalm het tweede vers. Vergeef mij al mijn zonden die uw hoogheid schonden. Toen sprak God al deze woorden, zeggende, ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. We lezen deze morgen verder in Gods heilig woord in het eerste koningenboek, daarvan het 17e hoofdstuk, 1 Koningen 17. En Elia de Tisbiet van de inwoners van Gilead zei tot Achab, zo waarachtig als de Heere de God Israëls leeft, voor wiens aangezicht ik sta, indien deze jaren dauw of regen zal zijn, tenzij dan naar mijn woord. Daarna geschiedde het woord des Heeren tot hem, zeggende, ga weg van hier en wend u naar het oosten, en verberg u aan de beek Krit die vooraan de Jordaan is, en het zal geschieden dat gij uit de beek zult drinken, En ik heb de raven geboden dat zij u daar onderhouden zullen. Hij dan ging heen en deed naar het woord des Heren, want hij ging en woonde bij de Bekrit die vooraan de Jordaan is. En de raven brachten hem des morgens brood en vlees, desgelijks brood en vlees des avonds, en hij dronk uit de beek. En het geschiedde ten einde van vele dagen dat de beek uitdroogde, want geen regen was in het land geweest. Toen geschiedde het woord des Heren tot hem zeggende, maak u op en ga heen naar Zarfat, dat bij Sidon is, en woon al daar. Zie, ik heb daar een weduwvrouw geboden dat zij u onderhouden. Toen maakte hij zich op en ging naar Zarfat. Als hij nu aan de poort der stad kwam, ziet, zo was daar een weduwvrouw houtlezende. En hij riep tot haar en zeide, haal mij toch een weinig water in dit vat dat ik drinken. Toen zij nu heen ging om te halen, zo riep hij tot haar en zeide, haal mij toch ook een beetje broods in uw hand. Maar zij zeide, zo waarachtig als de Heere uw God leeft, indien ik één koek heb, dan alleen een handvol meel in de kruik en een weinig olie in de fles. En zie, ik heb een paar houten gelezen en ik ga heen en zal het voor mij en voor mijn zoon bereiden dat we het eten en sterven. En Elia zeide tot haar, vrees niet, ga heen, doe naar uw woord, maar maak mij voor eerst een kleine koek daarvan en breng mij die hieruit. Doch voor u en uw zoon zult gij daarna wat maken, want zo zegt de Heere, de God Israëls, het meel van de kruik zal niet verteerd worden en de olie der fles zal niet ontbreken, tot op de dag dat de Heere regen op de aardbodem geven zal. En zij ging heen en deed naar het woord van Elia. Zo at zij en hij en haar huis vele dagen. Het meel van de kruik werd niet verteerd en de olie van de fles ontbrak niet, naar het woord des Heren dat hij gesproken had door de dienst van Elia. En het geschiedde na deze dingen dat de zoon van deze vrouw van de waardin van het huis krank werd. En zijn krankheid werd zeer sterk, totdat geen adem in hem overgebleven was. En zij zeiden tot Elia, wat heb ik met u te doen, gij man Gods? Zijt gij bij mij ingekomen om mijn ongerechtigheid in gedachtenis te brengen en om mijn zoon te doden? En hij zeide tot haar, geef mij uw zoon. En hij nam hem van haar schoot en droeg hem boven in de opperzaal, waar hij zelf woonde, en hij legde hem neder op zijn bed. En hij riep de Heere aan en zeide, Heere, mijn God, hebt gij dan ook deze weduwe, bij de welke ik herbergen, zo kwalijk gedaan, dat gij haar zoon gedood hebt? En hij mat zich driemaal uit over dat kind en riep de Heere aan en zeide, Heere, mijn God, laat toch de ziel van dit kind in hem wederkomen. En de Heere verhoorde de stem van Elia. En de ziel van het kind kwam weder in hem, dat het weder levend werd. En Elia nam het kind en bracht het af van de opperzaal in het huis. En gaf het aan zijn moeder en Elia zeide, zie, uw zoon leeft. Toen zeide die vrouw tot Elia, nu weet ik dat gij een man God zijt en dat het woord des Heren in uw mond waarheid is. Tot zover. Gemeente Gods woord, de tekst voor de prediking deze morgen vindt u in het laatste gedeelte van 1 Koningen 17. Dat gedeelte wat begint bij het 17e vers. En het geschiedde na deze dingen dat de zoon van deze vrouw van de waardin van het huis krank werd. En zijn krankheid werd zeer sterk totdat geen adem in hem overgebleven was. Totdat de vrouw mag belijden, nu weet ik dat gij een man God zijt en dat het woord des Heren in uw mond waarheid is. Gemeente, we willen samen het aangezicht van de Heren zoeken om hem zijn zegen te vragen over de bediening van zijn woord. We willen daarbij ook voorbeden doen en dankzegging. Allereerst ook voor zuster Bor van Kekum, die morgen weer naar huis hoopt te komen nadat ze een operatie heeft ondergaan. En we willen ook de familie van de Berg gedenken in de zorgen die ook de achterliggende week in de kring van het gezin hen ook bezig gehouden hebben en nog bezig houden. Laten we samen de Heere bidden. Heere, we mogen vanmorgen hier in uw huis zijn. En terwijl we op weg naar uw huis het getuigenis rondom ons zagen, Heere, dat het waar is, het ruime hemel rond, vertelt met blijde mond uw lof en uw heerlijkheid. Heere, dat is iets wat u zichtbaar doet zijn, juist ook op een dag als deze. Als u uw zonlicht weer laat opgaan over bozen en goeden, en ook daarin uw langmoedigheid bewijst over ons aller leven. Heere, maar nu mogen wij op een plaats zijn waar een ander getuigenis helderder, duidelijker geopenbaard is. Niet alleen de werken in uw schepping, maar dat werk, Heere, wat u zelf ter hand neemt. Het grote werk van de herschepping. En Heere, dat hebben we zo nodig. Want u weet ook, Heere, als we naar uw huis kwamen, hoe het ook niet alleen maar een zaak van verwondering kan zijn over uw grootheid en over uw schepperslmacht. En dat u ook in dat opzicht wonderlijk bent. Maar Heer, het kan ook heel beschamend zijn als het Rijk zo verkondigt uw eer. En als dan de bezielde schepping, de mens, Heer, die u en een mond niet alleen, maar ook het verstand hebt gegeven, om u als de schepper en onderhouder van alles te eren en te verheerlijken, want daartoe had u ons geschapen op deze aardbodem. Dat dan als we terugkijken in de achterliggende week, we ook beschaamd ons hoofd in dat zonlicht hebben te buigen. En dat de vogels het beschamend voorbeeld zijn, Heere, over het zingen van u. Heere, leer ons ook in dat opzicht ons te verootmoedigen voor u. Om ook in dat licht te zien, Heere, hoe dwaas niet alleen, maar hoe erg ook, hoe onterend ons zondaar zijn is. Niet alleen, Heere, dat we, en die hebben we ook te beleiden, allereerst in de binnenkamer, maar ook vanmorgen als we als gemeente voor uw aangezicht weer komen, alle zonden van bedrijf en van nalatigheid, de zonden van onze mond, van onze handen, van onze voeten, van onze ogen, van onze oren. Maar Heere, doe ons ook beleven en voor uw aangezicht verstaan wat het ten diepste wil zeggen dat we zondaren zijn. Gij zijt evenwel langmoedig over ons geweest. En het bewijs daarvan is dat we vanmorgen onze plaats hier weer mochten innemen. En Heere, geef ons dan ook een hart wat de dingen zo mag leren beleven dat we een kerkdienst ook als een wonder mogen gaan beleven, Heere, dat u het ons nog vergunt en dat u in uw grote, oneindige langmoedigheid ons nog verdragen hebt, ook de achterliggende week en aan het begin van de nieuwe week er weer wilt zijn met de verkondiging van datgene, Heere, wat van eeuwige, wat van blijvende waarde is. En nu bidden we van u of dat u door uw Heilige Geest uw woord zo wil bedienen, Heere, dat het met kracht mag zijn in betoning daarvan ook van geest en van kracht. Opdat zo ook jonge zondaarsharten, oude zondaarsharten, door uw genade en door de macht en de kracht van uw levend makende woord en geest vernieuwd mogen worden, wederom geboren mogen worden, zodat wat we in het rijk van de natuur om ons heen zien, dat het nieuwe leven ontluikt en groeit, dat dat ook in ons hart zo mag zijn, Heere. Dat er de bloesem van de godsvrucht mag komen in ons leven, van de vreze des Heren, opdat er zo ook de vruchten uit u in ons leven gevonden mogen worden. Heere, u kent ons als we u niet kennen. Dan weet u, Heere, hoe we tegenover u staan. Dat geldt voor de jongsten onder ons. Dat geldt voor onze jongeren. Dat geldt voor alle leeftijden. En Heere, we komen tot u om u te vragen of dat u dat werk nog wilt doen. Waardoor een zondaar voor het eerst werkelijk leert buigen voor u. In het licht van uw heiligheid, in het licht van uw goedheid. Maar geef ook dat we het opnieuw leren doen. En onderwijs ook uit dit gedeelte van uw woord, bijzonder ook allen die u mogen kennen. Waar er nog zoveel strijd en vragen kunnen zijn. En u weet ook, Heere, wat we dan kwijt moeten raken om des te vaster gesteld te mogen worden op de rots der eeuwen. Heere, wil ook daartoe uw woord dienstbaar doen zijn. Tot de opwas in en de kennis van de genade en van de Heere Jezus Christus. Heere, wil zo in ons midden zijn. En ons bedienen vanuit uw volheid. Omdat we het ook zo mogen ondervinden, Heere. Dat u het zelf was die in uw woord tot ons sprak. Dat bidden we voor ons hier. Dat bidden we voor degenen die meeluisteren thuis bij de kerktelefoon. Of op een later tijdstip wellicht via een bandje deze dienst zullen beluisteren. Heere, u kent ook hun noden. U weet ook wat zij nodig hebben. Geef hen ook in hun huiskamer, Heere, iets te ervaren van uw goddelijke en genadige nabijheid. We dragen de hele gemeente aan u op in al haar noden. Zo kennen we elkaar niet, Heere, maar u weet wel wat er ook in ieders hart leeft aan vragen en noden wat dit leven betreft. U kent ze die rouw dragen in het midden van de gemeente, die korter of langere tijd geleden een geliefde of zelfs meerdere zich zagen ontvallen. Heere, wilt u ook in dat kruis kracht geven om het te dragen? En Heere, mag die weg dan ook daartoe bijdragen dat er of voor het eerst of meer en meer zicht mag komen op de grote kruisdrager, de Heere Jezus Christus. Heere, u kent ook de bijzondere noden, de familie van de Bergheren, de vragen die zich ook voordoen in dat opzicht, als er toch heel wat dingen ook gebeuren in de kring van het gezin, van de familie, waarmee we het moeilijk kunnen hebben, wat zorgen geeft, spanningen gegeven heeft en nog geeft. Heere, wat kan een mens dan moe zijn van alle denken en wat kunnen er dan vragen rondtollen in onze gedachten, in onze harten? Wilt u hen ook daarin genadig nabij zijn, Heere? En ook door de moeite heen hen doen ondervinden dat u een God bent die het waar kunt maken en wilt maken. Als onze gedachten zich vermenigvuldigen, dat uw goddelijke vertroostingen ook hun ziel mogen verkwikken. We danken u ook, Heere, dat zuster Bor van Kekem door de operatie heen mocht komen, dat het zich naar het zich laat aanzien ook een geslaagde operatie mag zijn, zodat ze morgen weer naar huis hoopt te komen. Heere, dat is blijdschap voor haar man, voor de kinderen, voor allen met wie ze zich verbonden mag weten, ook voor haarzelf. Wilt u haar ook weer nieuwe krachten geven die verloren zijn, en ook haar de komende tijd uw zegen schenken naar het lichaam. En ook deze weg, Heere, als we zo een ogenblik uit het drukke gezinsleven weer, als het ware, aan de kant van de weg even komen te staan, waarbij onze gedachten ook nog wat meer rust misschien krijgen dan anders, of anders bezig zijn dan in ons dagelijks bezig zijn, laten deze dagen voor haar ook bijzonder voor haar geestelijk welzijn tot zegen mogen zijn. Heere, we hebben uw namen genoemd. Vele namen werden niet genoemd. Maar u weet, Heere, van een jongere en van een oudere datgene wat hij of zij nodig heeft. Wilt u onze nooddruft nog genadig vervullen vanuit uw volheid? En zie zo in gunst op ons allen van boven neer. Bijzonder nu we gaan luisteren naar uw woord. Wil gij zelf het woord nemen, Heere, en zo tot ons spreken? We bidden het u. Uit genade om Jezus wil alleen. Amen. Gemeente, u mag de Heere dienen met uw gaven en we zingen uit de 77ste psalm de versen 6 en 8.
Thank you.
Gemeente, in aansluiting aan de prediking zingen wij het 119e psalm, het 36e vers. Het is goed voor mij verdrukt te zijn geweest, opdat ik dus uw goddelijk recht zou leren. Geliefde gemeente, een wonderlijk hoofdstuk ligt er voor ons open. 1 Koningen 17, waarbij het inderdaad wel gezongen mag worden: gij zijt die God die wonderen doet, op wonderen horen. Welke wonderen dan, zegt u? Wel, de plotselinge verschijning van Elia, zonder dat de herkomst van die man duidelijk wordt. De raven die hem onderhouden, de roofvogels die als dienstknechten van de Allerhoogste God zijn knecht daar onderhouden en hem keurig op tijd brood en vlees brengen. Het meel en de olie wat niet opraakt in de fles. En als ik jullie zou vragen, jongens en meisjes, wat vind je het grootste wonder wat in dit hoofdstuk staat? Dan zou je misschien wel dat laatste gedeelte noemen. Dat die jongen van die weduwe, die door een ernstige ziekte sterft, opgewekt wordt uit de doden. Wel nu, dat is natuurlijk ongetwijfeld een groot wonder. Maar met dat al lopen we het gevaar om een net zo groot wonder over het hoofd te zien. Wat bedoel ik? Dit wat u leest van die weduwe. En zij ging heen, vers 15, en deed naar het woord van Elia. Dat wonder, wat niet minder is dan een opwekking uit de doden, om het met onze Dordtse leerregels te zeggen, dat het woord gehoor ontvangt. Daar hebt u precies hetzelfde als wat er met die jongen gebeurt als hij opgewekt wordt uit de dood. Het is dezelfde opstandingskracht die nodig is om die jongen tot leven te verwekken, als dat nodig was om die vrouw gehoorzaam te maken aan het woord wat haar door Elia verkondigd werd. Gemeente, we leven inmiddels al een week of 4 na Pasen, nadat we dat feit hebben herdacht. Toch willen we ook vanmorgen nog een ogenblik het paaslicht opvangen uit dit gedeelte van het Oude Testament. Als het gaat over de eerste opwekking uit de doden waarover Gods woord spreekt. En u hebt het gehoord op de paasdagen zelf en de weken daarna ongetwijfeld. Over de opstandingskracht die er is, het leven en de onverderfelijkheid die aan het licht gebracht is. Maar het is ondertussen wel 4 weken geleden. Wat is er nu na Pasen in uw, in jouw, in mijn leven veranderd? Niets. Niets verandert na Pasen, terwijl het daarin over de opstandingskracht gaat. En leeft u daar gerust onder verder. Hebt u er nog niet 1 ogenblik bij stilgestaan dat dat verschrikkelijk is als er na Pasen in ons leven niets verandert? Kunt u dan gewoon de ene dag in de andere dag uit verder leven? Of is dat juist iets wat u bezighoudt? Wat u toen al bezig hield en wat u vandaag de dag nog steeds bezighoudt. Heren, hoe wordt het nu een keer anders in mijn leven? Dat u wel weet, het moet anders, maar ook niet weet hoe het dan zal zijn. Of is het inderdaad zo dat u eigenlijk nog steeds moedeloos uw weg gaat, terwijl alle verwachting afgesneden lijkt, zoals het ook op de eerste opstandingsmorgen was, maar dat u ook niet weet hoe het dan anders moet worden in uw leven? Wel, dit gedeelte van de Godsopenbaring, want het gaat om Godsopenbaring, laat zien hoe hij die God is die dwars door de onmogelijkheden heen het leven, en zo ook het onverderfelijke leven, aan het licht brengt in het leven van een zondaar, opdat we midden in onze dood, in onze nood, in onze onmogelijkheden het leven zouden ontvangen. Daar willen we vanmorgen een ogenblik over nadenken, gemeente. Het leven uit Gods hand, dat is in de eerste plaats een leven uit de beloften Gods. In de tweede plaats brengt dat met zich mee een schijnbare streep door de beloften Gods. En tenslotte, en dat is het grote doel van alles, de heerlijke vervulling van de beloften Gods. Leven uit Gods hand, een leven uit de beloften, een schijnbare streep door de beloften en een heerlijke vervulling van de beloften Gods. Want gemeente, zo begint dit gedeelte waarin het gaat over de opwekking van de eerste die genoemd wordt in de Bijbel, deze jongen van die weduwe. Het geschiedde na deze dingen. En om Gods woord te verstaan en om te begrijpen wat de Heere hier in ons wil leren, zullen we moeten letten op het feit wat dan na deze dingen is. Want in dat licht heeft God deze geschiedenis aan ons geopenbaard. Welke dingen? Heerlijke dingen. Wat is er nu heerlijker denkbaar in een mensenleven dat de Heere met zijn woord ons levenspad doorkruist en zo doorkruist dat het inderdaad mag komen, zoals ik u al noemde, tot de gehoorzaamheid aan het woord, tot de overgave daaraan, tot het vertrouwen daarop, tot het zich gewonnen geven aan de God van het woord. Hoe kwam die vrouw zover? Want dat is wat, gemeente, één keer het woord Gods gehoord. En dan staat er, en ze ging heen en deed naar het woord. Hoeveel keer hebben wij het gehoord? Hoe kwam het dat die vrouw ging? Was het zo'n bijzondere vrouw? Gemeente, het was geen bijzondere vrouw, maar de God was zo bijzonder. Ik heb een weduwvrouw geboden dat zij u onderhouden. En er waren van de kant van uw vrouw wel 1001 bezwaren te bedenken. En ze heeft er ook wel genoemd. Maar als de Heere zegt, ik heb, dan gaat ze en dan gaan we. Wel, nu is dat die vrouw tegengevallen. Als je die vrouw gevraagd had, u bent nu gegaan op het woord van de Heere en u hebt gedaan naar het woord van de Heere, hoe gaat het met u? Zo at zij en hij en haar huis vele dagen. Is het haar tegengevallen? Bij God valt het nooit tegen. Of is er vanmorgen iemand die dat in als vraag toch wel op zou willen werpen? Weet u hoe goed het bij God is? Weet u dat het bij de Heere nooit tegenvalt? Zeg dat dan ook aan anderen. Zeg dat dan aan uw kinderen. Zeg dat aan allen die de Heere op uw weg plaatst. En zo gaat het vele dagen, dag in dag uit. Ze verheugen zich daar in dat huisje. In de zichtbare tekenen van de waarachtigheid, van de betrouwbaarheid van het woord Gods. Dat flesje meel, dat kruikje en dat flesje olie. En ik stel me dat maar voor dat dat ergens op een plank in huis staat, zoals wij dat een beetje kennen. Het zijn voortdurend de getuigen geweest dat God die God is, die zijn woord waarachtig waar maakt. En die vrouw heeft haar geloofsoefeningen gehad. Want iedere keer als haar hand naar dat kruikje ging, en ze had er meel uitgegoten, en iedere morgen weer als er hand naar dat flesje ging en er moest olie uitgegoten worden, was het iedere keer weer een vraag. Als ik het nu doe, zal het dan weer zo zijn dat het inderdaad niet opraakt? Dat zal ook niet iedere morgen hetzelfde geweest zijn. De ene morgen zal ze dat ook met een hartelijker vertrouwen gedaan hebben. En misschien is er ook wel een morgen tussen geweest dat ze met vrees en beven, maar niettemin op het woord van de Heere, toch gedaan heeft wat ze moest doen. En hoe zal deze vrouw, gemeente, de Heere gedankt hebben voor de komst van zijn dienaar? Het leven heeft ze zo ontvangen. Zij mag leven en haar lieve jongen mag nog verder leven. En zo at ze en hij en haar huis vele dagen. Dagelijks vers brood. Ten diepste uit de hemel ontvangen. Nee, de Heere schenkt geen voorraad. De Heere heeft bij wijze van spreken haar niet gezegd, hier heb je een paar zakken meel. En hier heb je een paar vaten olie. Daarin blijkt ook de wijsheid van de Heere. Want dan zouden de vijanden erop afgekomen zijn. Bovendien zou het gevaar van bederf dan zich voorgedaan hebben. Nee, iedere dag opnieuw moest ze het leren om haar geloof te oefenen in het waarachtige woord van God. Gemeente, dat is nog zo. Als de Heer ons de geloofsoefeningen geeft, dan doet Hij dat in zijn wijsheid om ons de afhankelijkheid te leren die we zozeer nodig hebben. Maar gemeente, wat smaakt het brood dan goed? Als we het zo uit de hand van God ontvangen. Herkent u dat in uw leven? Wanneer heb u voor het laatst met smaak gegeten? Want ik wou dit toch allereerst maar toepassen gewoon op het sneetje brood wat u op uw bord hebt liggen. Wanneer hebt u dat voor het laatst erin geproefd? Wat smaakt het dan goed, nietwaar? Maar ook in geestelijk opzicht. Het geldt natuurlijk niet alleen van ons dagelijks voedsel, ook ons geestelijk voedsel. Als we zo het leven van onze ziel gevonden hebben, in het meel en de olie die God in zijn woord aanreikt, in zijn beloften, en daar zo uit mogen leven. Maar dan dringt zich wel een vraag aan ons op, gemeente, vanmorgen. Deze heidense vrouw uit Tyrus en Sidon, uit dat gebied komt ze. Als we haar daar zo in gedachten ook bezig zien met het woord van de Heere, want daar is ze dan toch uiteindelijk mee bezig, met dat meel en die olie. Als wij dit nu nog niet kennen in ons leven, de geloofsoefeningen, het uitgaan tot het woord van de Heere, ook de honger ernaar gekregen hebben. Gemeente, hoe vaak zijn ons al niet de onuitputtelijke beloften Gods verkondigd? Er zijn er hier vanmorgen die dan over duizend al moeten praten. En nog altijd niet werkzaam geworden met deze beloften Gods. Wat zal ik dan tot u zeggen? Dit wat de Heere Jezus gezegd heeft. Dan zal het als u zo verder gaat, Tyrus en Sidon, verdraaglijker zijn in de dag van het oordeel dan uw lieden. Want waarom? Waarom kwam het in uw leven nog nooit zo ver en ze ging heen en deed naar het woord van Elia? Waarom niet? Waarom altijd nog 1001 bezwaren van uw kant? Is het ten diepste niet om uw verzet tegen de Heere te camoufleren? Gij lieden wilt tot mij niet komen, opdat gij het leven hebt, was het scherpe, maar wel ware woord uit de mond van de allerhoogste profeet en leraar. Wat hebben we dan voor leven? U hebt geen leven. Of het zou moeten zijn het leven van het bijeenschrapen van alles wat dit leven biedt. Is dat jullie leven nog, jongelui? Ben je tot nog toe met niks anders bezig geweest? En allemaal heel geoorloofde dingen, dat weet ik wel. Met je studie en wat je later wil gaan worden. En misschien ook wel met vrienden en met vriendinnen en ga zo maar door. Maar is dat je leven wat je denkt dat dat je leven zou kunnen vullen? Dat zegt de duivel. En die geloof je. De Heere zegt wat anders. En de Heere zegt, als dat je leven is, dan kom je om van honger. In dit leven al, maar straks voor eeuwig. Let dan vooral zo eens op deze vrouw. En zeg het dan tegen de Heere: Heere, u had toen maar één keer gesproken. U kunt vandaag toch nog één keer zo spreken, dat het ook in mijn leven anders wordt. Maar is dit geen heerlijk leven, als u dit leven mag kennen door Gods genade, om dagelijks de honing te mogen proeven in wat de Heere in zijn belofte en in zijn woord gegeven heeft. Dagelijks. Die vrouw kon niet zeggen, ik heb gisteren al gegeten. Dat was natuurlijk wel waar, maar daarmee kon ze het vandaag niet doen. Want wat we gisteren hebben ontvangen, dat mogen we niet verachten, dat is wat anders. Maar we hebben vandaag weer nieuw voedsel nodig. Of kunt u leven van wat u gisteren ontvangen hebt? Moeten we niet beschaamd ons hoofd buigen in dat opzicht? Als we elkaar nou de vraag stellen, kunt u 's avonds rustig gaan slapen? Als u die dag niet, mag ik het zo zeggen, met smaak gegeten hebt uit het woord God. Kunt u dan toch rustig gaan slapen? Moeten we niet helaas belijden dat dat nog wel eens een keer in ons leven het geval is? Ach, aan de ene kant nee, dan voelen we wel de leegte in ons leven. Maar om nou te zeggen dat we eigenlijk niet verder meer kunnen leven, doordat we alleen maar moeten teren op wat we gisteren of wat we vorige week of wat we misschien al een maand geleden ontvangen hebben. Voelt u het onterende daarin voor hem die mild wil geven, die niet mondjesmaat uitdeelt, maar die uit zijn hemelse voorraad schuren, zoals Johannes het gezegd heeft, uit zijn volheid wil schenken genade voor genade, de ene genade na de andere genade? Gemeente, de Heere heeft een hekel aan luie kostgangers. U onteert hem ermee. En uw ziel leidt er schade. Of is het nu eigenlijk zo, nu we het over deze dingen hebben, dat het heimwee van uw ziel opnieuw weer gaat leven? Omdat u het zelf drommels goed weet dat het leven wel weggeëbd lijkt. Dat het inderdaad voor uw gevoel in ieder geval zo is dat u door God verlaten schijnt te zijn. Dat er is van het gevoel er niet bij te kunnen. Alsof de Heer niks meer te geven heeft. Was de vraag die we zo even gezongen hebben, zou God zijn gena vergeten? Oh, wat een twijfel en een angst kan dan het hart ook benauwen. Wel weten dat we inderdaad op dat woord van de Heere aankunnen. Ook uit het verleden dat mogen weten. Wel weten dat er het zien op Jezus mag zijn. Maar als we nu alleen maar golven en baren zien. Als de dood in huis komt. Wat dan? Het geschiedde na deze dingen. Dat de zoon van deze vrouw van de waardin van het huis krank werd en zijn krankheid werd zeer sterk totdat geen adem in hem overgebleven was. Dat is een aangrijpend tafereeltje, gemeente. En zoals je het leest lijkt het wel of het binnen een ogenblik gebeurd is. Die jongen wordt plotseling ziek, acuut, ernstig ziek. En ik kan me niet anders voorstellen als dat die moeder bij die jongen is gaan zitten of hem zelfs op schoot genomen heeft. En voordat ze het goed en wel weet, blaast die jongen zijn laatste adem al uit. Haar enige jongen. Weet u wel, ze zou nog één koek bakken voor hem en voor haar. Een weduwe, ze was al weduwe. En nu haar enige kind wordt haar ontnomen. Levenloos zit dat kind, die jongen, op haar schoot. Geen adem meer in hem. Maar ik geloof ook, gemeente, geen adem meer in haar. Een moederhart, wie zal... Als alles ons uit handen geslagen wordt, zo lijkt het tenminste. Als we weliswaar wel de dagelijkse omgang met de Heere kennen, maar als zo in één keer ons levenspad doorkruist wordt. Dan kun je wel tegen die vrouw zeggen, vrouw, kijk nu eens, daar staan toch die twee getuigen. Daar staat toch nog steeds dat flesje meel en die kruik met olie. Dat is er toch allemaal nog? De beloften van de Heere staan er nog steeds. En de Heere is toch niet veranderd? Jawel, maar dat ziet ze niet meer en ze heeft er geen smaak meer aan. Want wat ik nu meemaak, mijn enige jongen, het leven, dat was gegarandeerd in die twee getuigen daar die daar stonden. En nu heb ik alleen maar meer de dood voor ogen. En gemeente, wie ziet Gods weg dan nog lopen? Wie denkt eraan? Als de Heere met hem of met haar zo'n weg gaat, dat de Heere die weg gaat om er geestelijk winst mee te geven, dat we tot rijping worden gebracht. Wie denkt er in zulke omstandigheden nog aan dat de Heere ons een genadeslag toe wil brengen? Let wel, een genadeslag. Sla mij met medelijden. Maar in het hart van deze vrouw, gemeente, ligt alles overhoop. Dat hoort u ook als ze het woord krijgt, neemt in vers 18. En ze zei tot Elia, wat heb ik met u te doen, gij man Gods? Zijt gij bij mij ingekomen om mijn ongerechtigheid in gedachtenis te brengen en om mijn zoon te doden? Daar hoort u de taal van het hart wat in verwarring geraakt is door Gods weg. Geloof. Ze zegt het dan toch maar, gij man Gods. Ongeloof. Wat heb ik met u te doen, klinkt dit uit haar geprangde ziel. De ootmoed om mijn ongerechtigheid in gedachtenis te brengen. En tegelijkertijd haar hoogmoedige hart dat ze daarin God ter verantwoording roept. Zijt gij bij mij ingekomen om mijn zoon te doden? Dat is het wat die vrouw allereerst noemde. Zijt gij bij mij ingekomen om mijn ongerechtigheid in gedachtenis te brengen? En laten we alstublieft niet zeggen, ja, dat merk je weer dat die vrouw een echte heidense vrouw nog is. Dat is wel waar. Dat is de trieste godsdienst van iedere valse godsdienst. De gedachte dat als we straf ontvangen, dat dat komt omdat we God niet genoeg gegeven hebben. Dat is in wezen een heidens denkbeeld. Zo dacht iedere heiden, en als je niet genoeg geofferd had, dan had hij God honger en dan zou hij door middel van ziekte of zelfs de dood straffen. Maar die verklaring, gemeente, hebben we niet nodig. Gemeente, ik ben ervan overtuigd dat de Heere haar leven gezet heeft en dat zij het zo gezien heeft in het licht van zijn heiligheid. Daar heeft ze al iets voortdurend van beseft toen ze nog samen smakelijk zaten te eten, natuurlijk wel. Maar door deze weg die de Heere haar zo plotseling opdoet gaan, heeft ze ook in één keer in alle duidelijkheid gezien dat zij tegenover de God Israëls een vrouw was vol ongerechtigheid. En de eerste les die deze vrouw heeft geleerd is in dat opzicht ook mijn ongerechtigheid. Zo werd de kennis van haar zonde en ellende verdiept. Dat was niet het enige doel, dat was zelfs niet het uiteindelijke doel. Maar als de Heere ons meer kennis van hem bij gaat brengen, dan doet hij dat nooit los van de kennis van wat deze vrouw zegt, mijn ongerechtigheid in gedachtenis brengen. En gemeente, deze vrouw heeft moeten leren, een les die we allemaal hebben te leren. En misschien is dat de weg die de Heer op dit moment met een van u gaat of zal gaan in de toekomst. Want misschien zijn er vanmorgen wel die de situatie van die vrouw zich niet kunnen indenken. Omdat het juist zo mag zijn. En dank er de Heer voor dat er iets is van wat het bij die vrouw ook was na deze dingen. Van dat stille, dat kostelijke omgang hebben met de Heer. En dat smakelijke eten wat hij u aanreikt. Maar het zou ondertussen wel zo kunnen zijn. En daar hebt u de tweede les die die vrouw moet leren, dat ze is gaan leven bij dat smakelijke, bij dat dierbare, die profeet in huis, weet u wel. En dat ze zo ondertussen bij haar aangename gestalte is gaan leven, dat ze haar werkelijke situatie gaat afmeten aan haar toestand van dat ogenblik en dat is goed. Maar gemeente, daar gaat het de Heere niet om. De Heere vraagt van zijn kinderen niet dat ze bij hun gestalten leven, of wangestalten. Dat ze bij de aangename ogenblikken zullen leven, maar de Heere gaat het er allereerst om en daar werkt hij naartoe. Dat we zullen weten wat onze staat voor God is. Afgezien nog van de toestand waarin we leven. En dat geldt natuurlijk ook voor de onbekeerden. Al voelt u zich gerust op dit moment. Daarmee kunt u er nog niet gerust op zijn. Want wat is uw staat voor God? Hoe staat u tegenover God? Maar dat geldt ook voor degenen die de Heere mogen kennen. Misschien bent u er op dit moment wel helemaal niet gerust op. Maar zou het wel eens heel heilzaam kunnen zijn, en is dat de les die de Heere u wil leren, dat het erom gaat hoe uw staat voor God is. En daartoe gebruikt de Heere ook de kastijding in het leven van deze vrouw. We zullen dat straks aan het eind verder nog zien. Maar gemeente, het ontdekken aan de ongerechtigheid als de Heere zijn kastijdingen in ons leven laat voelen. Gemeente, wie komt daar onderuit? Als er ooit een ogenblik is waarin we kunnen ontdekken wat er nog aan vlees in ons is. Aan verzet en opstand en moedeloosheid. Alle kastijding als die tegenwoordig is schijnt geen zaak van vreugde maar van droefheid te zijn. Ja, en we hebben het gezongen, maar God zal verandering geven. Maar dat zie ik niet. Als de dood in huis is, als de dood in de olie en in de meel gekomen is, als ik het met alles wat ik ondervonden heb niet meer kan doen, als ik dan nergens meer bij kan, als dan op alles de dood geschreven wordt zoals het in het leven van die vrouw ook gebeurde. En als dan de duivel nog op visite komt. Oh, want zulke momenten weet hij haar fijn te gebruiken en te benutten voor zijn satanisch doel. En als dan die vrouw nog visite van de duivel krijgt en gezegd heeft. Nou, wat heeft het nou voor zin gehad als je nou al die maanden daarvoor nog op de Heere vertrouwd hebt? Uiteindelijk zie je wel dat de Heere niet veel goeds met je voor gehad heeft. Wat nou je enige jongen, die ben je kwijtgeraakt doordat die man Gods bij je onder je dak gekomen is. Wat heeft het nou allemaal voor zin om de Heere te dienen? Wat heb ik met u te doen, gij man Gods? Wat doet Elia dan? Gaat Elia een heel betoog houden tegen die vrouw? Gaat hij redeneren? Gaat hij het proberen uit te leggen? Gemeente, wie zal nog kunnen troosten? Wie zal dan nog kunnen troosten? En gelukkig is Elia niet een van degenen die meent dat hij het nog wel kan. Ook in het hart, in de ziel van deze profeet Gods, is er grote nood gekomen. Zoals we dat horen in zijn gebed wat hij gaat bidden, maar hij zegt eigenlijk niks tegen die vrouw. Ja, dit. Geef mij uw zoon. Dat is het enige nog wat Elia uit kan brengen. Geef mij uw zoon. En in die weg zal het Gods wonder gaan gebeuren. Gemeente, voordat we daar verder naar gaan luisteren, nog een paar lijnen uit deze geschiedenis naar ons eigen hart. Als u in een weg gaat die u innerlijk in verwarring brengt, en waarbij het inderdaad lijkt alsof op alles de dood komt te staan, zie het dan in het licht van deze geschiedenis ook zo. Dat heeft die vrouw toen ook nog niet gezien, dat zag ze ook achteraf pas. Maar dat is wel de zegen van Gods woord, gemeente, dat hij in die geschiedenissen ons lessen geeft waarbij we ook vooraf onze winst kunnen doen. Als de Heer ons in zo'n weg brengt, dan wil hij ons Gods kennis bijbrengen. Wat ik geplant heb, dat ruk ik uit. Laat dat een pijnlijke ontdekking zijn, en dat is het. Ontdekking aan al wat vleeselijk is in je leven, ontdekking aan dat afschuwelijke ongeloof. Dat het afmeten van de waarachtigheid van Gods woord aan mijn eigen situatie, gemeente, wie kent het helaas niet in zijn leven? Dat de waarachtigheid van Gods woord afgemeten wordt aan de toestand, aan de situatie waarin ik mij bevind. Wat laat de Heilige Geest dan zien hoeveel vlees en hoeveel ongeloof er nog in ons hart huist. Maar ondertussen laat de Heere wel de olie en de meel staan. Hij neemt zijn woord niet weg. In de tweede plaats heeft die vrouw ook moeten leren dat ze niet mag leven bij een dienaar van het woord. Want natuurlijk, want die vrouw was ook gewoon een vrouw van vlees en bloed. En daarom durf ik het te zeggen. Die vrouw is zich gaan hechten aan Elia. En dat is echt geen wonder. Dat is zelfs heel begrijpelijk. En vanuit de gemeenschap der heiligen is er ook geen verkeerd woord over te zeggen. Maar toch, daar ziet u het weer. De goede gaven van God kunnen we soms toch op een verkeerde manier gebruiken. Deze vrouw is ongetwijfeld zich gaan hechten aan Elia, de man Gods. En nu gaat het in één keer heel anders in haar leven. En straks zal ze het ook zeggen, jawel, ze zal zeggen, gij een man Gods. Maar uiteindelijk, en ik noem dat toch alvast, dat het woord des Heren in uw mond waarheid is. Dan wordt Elia ook niet meer dan een mond. En een grotere plaats mag een dienaar van het woord niet innemen in het leven van degenen bij wie hij onderdak gekomen is. Begrijpt u me goed? En daarom heb ik dat ook eerst gezegd. Natuurlijk is het zo, en het heeft ook iets moois, als er een band mag komen aan een dienaar van het woord. Maar we mogen ons er niet van afhankelijk maken. En dan zet de Heer er soms in één keer een streep doorheen. En ik begrijp ook dat als ik deze dingen in uw midden zeg, dat er ook bij velen herinneringen boven komen. Aan de goede banden die er mochten zijn, die er eigenlijk nog zijn. Maar ook de geestelijke les dat we ons er niet van afhankelijk zullen maken. En in de derde plaats ook een heerlijke les. Want deze geschiedenis, gemeente, laat zien dat het geen hopeloze zaak is, dat het geen verloren zaak is. Als u hebt leren leven, als u hebt leren hongeren en dorsten naar de levende God. Want hoe we dat weten uit deze geschiedenis, gemeente, de Heere gaat zo leven schenken uit de dood. Door de dood heen. Eén geschiedenis die het laat zien, als ik omringd door tegenspoed bezwijken moet. Nou, wat dan nog? Kunt u dan nog verder zingen, als ik omringd door tegenspoed bezwijken moet? Dan ben ik het toch het leven kwijt. Schenkt gij mij leven. Daar hebt u de weg waarin God zich openbaart. Hij neemt weg. Maar hij doet dat altijd om meer te schenken. Hij openbaart zich niet alleen als de God van het leven bij deze vrouw, zoals hij dat brood en die olie, of de meel en die olie gegeven had. Maar hij gaat zich nu ook openbaren als de God die niet alleen in het leven, maar ook de levende God is in het sterven, ja zelfs over de dood. Dat hij een Heere is, zoals Paulus het later zal schrijven, over levenden en doden. Want op dat woord gemeente, als Elia dat zegt, geef mij uw zoon. Geef mij uw nood. Geef mij uw dood. Gemeente, dat is een geloofszaak geweest voor deze vrouw. De moeders onder ons kunnen dat misschien nog het best zich wel indenken. Zou u het zo vreemd gevonden hebben als deze vrouw dan bits geantwoord had en gezegd dat Elia, nou hoeft het echt niet meer. Iedereen kan zien dat het nu, echt te laat is. En dat de moeder dan haar kind vast zou willen houden, die jongen die zo even gestorven is. Die nog warm is. Zou een moederhart dat nog niet even bij zich willen hebben? En als dan gezegd wordt, geef mij uw zoon, terwijl je weet dat het toch een verloren zaak is. Gemeente, daar ziet u dat het geloof in deze vrouw weer in oefening komt als ze, ondanks dat ze zelf niet weet hoe, dat ze toch haar kind uit handen weet te geven en dat als Elia het neemt, dat ze niet tegensputtert, maar dat ze haar kind overgeeft. Door het geloof, Hebreeën 11, heeft ook deze vrouw haar zoon uit de doden wedergekregen. En gemeente, zo neemt Elia als de woorddrager Gods dit kind de dood over. En dan neemt hij het mee naar het kamertje wat hij heeft, de logeerkamer, de opperkamer. En dan strekt hij zich drie keer uit over dit levenloze kind en roept de naam des Heren aan. Ik weet wel, gemeente, je moet oppassen om overal niet wat in te lezen, maar dat hij het drie keer doet, dat lijkt me niet zomaar. Hij maakt zich één met de dood en drie keer. Zou het niet hierom zijn, gemeente, dat Elia de God Israëls representeert, dat hij daar staat voor Gods aangezicht in dienst van hem. En dat het daarin gaat om de drie enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest. Zoals ook al in de priesterzegen Vader, Zoon en Heilige Geest zich openbaren. En wat gebeurt er dan? Gemeente, dan wordt Elia onrein. Want wie een dode aanraakt, die werd onrein. Elia mocht nu in de gemeenschap van de Heere niet komen in de tempel. Maar in die weg van het zich onrein maken, van het worstelen met de Heere, zal God zichzelf gaan verheerlijken. En zo roept hij de naam des Heren aan. Heere mijn God, laat toch de ziel van dit kind in hem wederkomen. Heere mijn God, hebt gij dan ook deze weduwe bij de welke ik herberg zo kwalijk gedaan dat gij haar zoon gedood hebt? Ik kan natuurlijk niet bij alle onderdelen van deze geschiedenis stilstaan, gemeente. Maar in dit gebed, dit aangrijpende gebed, neemt u in ieder geval dit ervan mee, dat Elia eigenlijk niks anders doet. En wat is bidden anders, echt bidden, dan de Heere vastgrijpen in zijn naam. Heer, mijn God, zijn trouw. Heere, het is toch niet mijn zaak. Het is toch uw zaak. En dat is het echte worstelen met de Heere, gemeente. Dat we in die weg het als het ware tot Gods zaak maken. En dat Gods eer ermee gemoeid is. U proeft ook in deze woorden de woorden die vaker gebeden zijn. Heere, wat zult ge dan met uw grote naam doen? Deze vrouw bij wie ik herberg, daar hebt u toch zelf voor gezorgd. Heere, wat zult u dan met uw naam doen? Laat toch de ziel van dit kind in hem wederkomen. En gemeente, dan gebeurt dat wonder. Dit zijn natuurlijk zinnen waarover je na kunt blijven denken. En de Heere verhoorde de stem van Elia. En de ziel van het kind kwam weder in hem, zodat het weder levend werd. De eerste dode opgewekt buiten Israël. Door de God die dood en die levend. De gemeente, hier mag u ook Elia zien als een type van Christus. Laat ik u die lijn nog wel mogen noemen. Als u Elia hoort zeggen, geef mij dit kind. En hij zich daarna één maakt met de doden. En in die weg, zo het leven ook afbidt van God. Dan klinken die woorden, geef mij dit kind. Nog vanuit een oneindige verte waar geen mens ooit geweest is. Wat bedoel ik? Vanuit de eeuwige raad des vredes. Gemeente, wat is het anders geweest? Dat toen de vader en de zoon in de raadskamer van eeuwigheid onderhandeld hebben over de verlossing van zondaren. Toen de vader het verlossingsplan zijn zoon voorgelegd heeft en waarop de zoon geantwoord heeft. Zie, ik kom, o God, om uw wil te doen. Wat heeft hij toen ten diepste anders gezegd dan wat Elia hier zegt? Want toen ging het ook om dode zondaren. Toen ging het ook om mensen voor wie geen hoop meer kon zijn wat zichzelf betreft. Toen heeft hij gezegd, geef vader mij dit kind, uw kerk. En in die weg heeft hij zich ook gegeven om zich één te maken met de dood. En heeft hij zich als het ware ook drie keer uitgestrekt over die doden, van wie geen leven meer te verwachten was. Maar in die weg van het zich één maken met de dood, zijn ganse lijden en sterven, tot en met dat hij werkelijk onder de doden gelegd is in het graf van Jozef van Arimathea. In die weg heeft hij het leven verworven, aan het licht gebracht. Geef mij uw zoon. Geef mij dit kind. En toen heeft hij dit kind zijn kerk genomen. En heeft hij ze tot leven verwekt. Zoals Paulus het schrijft in Efeze 2. Niet alleen met hem begraven in de dood, maar ook met hem opgewekt tot een nieuw leven. Mediteer daar verder vandaag maar over na. Geef mij uw zoon vanuit de stilte der eeuwigheid. Zijn er nog doden in huis bij u? En dan bedoel ik niet alleen dat er geliefden zijn, wier lege plaats u nog iedere dag en misschien zeker vandaag op een zondag weer voelt. Maar ik bedoel nu ook de geestelijke doden. Zijn er nog geestelijk doden in uw huis? Uw kinderen, uw kleinkinderen, uw man, uw vrouw? Is er nog de dood in uw eigen leven? Dan laat deze geschiedenis zien dat er mogelijkheden zijn bij de levende God om uit die grote nood en dood verlost te worden. In de weg van het worstelen met de Heere, zoals Elia dat gedaan heeft. Voor uzelf, voor uw kinderen, voor uw kleinkinderen, voor allen die u weet dat ze nog tot die doden behoren. En daar is grond voor. In de godsopenbaring van het Oude Testament, maar we mogen ook zeggen na Pasen, zeker in het feit dat het Pasen geweest is. Houd in gedachtenis ook in dat opzicht, dat Jezus Christus, die uit het zaad van David is, uit de doden opgewekt is. En dat er in hem de kracht is voor uw kinderen, voor uw kleinkinderen en voor uzelf, om u tot leven te verwekken. En als de Heer u tegenkomt, dan doet hij dat met het oog op uw geestelijke winst, als u de oefeningen van het geloof mocht leren kennen in uw leven. Daar nog een enkel woord over. Want als Elia dan haar kind weer teruggeeft aan die moeder met de boodschap, zie uw zoon leeft, wat doet die vrouw dan? Nou, wat zou u nu het meest natuurlijk gevonden hebben als een moeder haar kind terugkrijgt? Zou u het vreemd gevonden hebben als u gelezen had dat die moeder zo vol is van blijdschap dat ze naar buiten loopt en dat ze het aan de buren gaat vertellen? Mijn kind is weer terug. Mijn zoon, mijn jongen leeft weer. Maar dat leest u niet. Wat ze zegt is heel wat anders. En natuurlijk is ze blij geweest, natuurlijk wel. Welke moeder zou niet blij zijn dat haar jongen weer terug is? Maar het eerste wat ze zegt is, ik weet nu wat. Nu weet ik dat gij een man God zijt. En dat het woord des Heren in uw mond waarheid is. Ze zegt dus niet, nu weet ik dat mijn kind leeft. Gemeente, in dat terug ontvangen van haar kind heeft ze godskennis ontvangen. En heeft ze daar in het licht van zichzelf ook mogen zien. Als ik u even herinner, zijt gij bij mij ingekomen om mijn ongerechtigheid in gedachtenis te brengen. Haar jongen dood. En nu ze dit levende kind ontvangen heeft, gelooft deze vrouw dat haar ongerechtigheid verzoend is. Dat ze van de hand des Heren dubbel ontvangen heeft voor al haar zonden, want ze heeft nu geleerd dat het woord des Heren in de mond van Elia de waarheid is. En gemeente, wat is Pasen ten diepste anders? Wat is Pasen, want daar zijn we niet aan 12 en 13 april gebonden. Dat kan gelukkig iedere dag in ons leven zo worden. Dat is een ontmoeting met de levende God waarbij het zo mag zijn dat we juist vanuit die ontmoeting mogen leren verstaan dat onze ongerechtigheid verzoend is. En dat het woord van de levende God waarachtig waar is. Als hij het zegt, ik bedek uw zonden als een nevel. Deze les, dat deze vrouw niet meer staat bij haar toestand, maar dat ze leert rusten op het woord des Heren. En dat dat woord des Heren waarachtig waar is. Ook al zegt dan alles in haar leven de dood. De Heere zegt leven. Ook al zegt haar gevoel dan de dood. Ze heeft het geleerd. Het woord des Heren zegt leven. En zo heeft ze het mogen leren. Dit weet ik vast. Dat God met mij is. En zo heeft ze ook leren zingen. Het is goed voor mij verdrukt te zijn geweest. Amen. Zullen we samen danken en bidden. Heere, zo gaf u het ons vanmorgen dat we een ogenblik ook naar uw woord mochten luisteren. Waarin u zich openbaarde in het leven van deze vrouw. Dwars tegen haar eigen gevoel en tegen haar eigen vlees in. Niettemin tot haar eeuwig welzijn. Om ook zo haar die kennis bij te brengen van u. Die u ook in het leven van allen die u mogen vrezen wilt leren. Heren, en dan zingen we het soms tegen ons eigen hart in. Het is goed voor mij verdrukt te zijn geweest. En toch, u geeft ons toch ook die genade om dat te leren zingen. Heer, als het nog zo zou zijn dat ons goud en ons zilver het nog het meest bekoren. Dat we alleen maar leven voor het bijeenschrapen in dit leven. En dat we nog nooit gekomen zijn tot het gehoor geven aan uw woord, in uw lokstem, in uw waarschuwingen. Heere, maak dat door uw genade, door uw geest, door uw levendmakende geest nog anders in het leven van jongeren en ouderen. Onderwijs uw volk en kinderen, Heere, en geef ons zo alle verder een goede zondag. Geef dat we zo de dag mogen heiligen, dat onze gedachten ook daar en juist daarmee bezig zullen zijn met uw gedachten die gij geopenbaard hebt. En breng ons ook zo vanavond weer in uw huis. Verzoen het zondige en gebrekkige van deze eredienst. En zegen ons om Jezus wil alleen. Amen. Psalm 56, het vijfde vers. Ik roem in God, ik prijs het onfeilbaar woord. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord, is onze slotzang. Thank you. wordt er nog aan herinnerd dat vanavond om 7:00 de kerkdienst begint. Ga heen in vrede en draag met u de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.